Uit Gods heilig woord wordt u gelezen uit het Oude Testament, uit de profeet Zefania. En we naderen het derde hoofdstuk. We noemen nu Zefania 3.
De bevlekte en de verdrukkende stad. Zij hoort naar de stem niet, zij neemt de tucht niet aan. Zij vertrouwt niet op de Heere, tot haar God nadert zij niet. Haar vochten zijn brullende leeuwen in het midden van haar. Haar rechters zijn avondwolven en de beenderen die de beenderen niet breken tot aan de morgen. Haar profeten zijn lichtvaardig, gans trouweloze mannen. Haar priesters verontreinigen het heilige, zij doen de wet geweld aan. De rechtvaardige Heer is in het midden van haar, hij doet geen onrecht. Alle morgen geeft hij zijn recht in het licht, er ontbreekt niets. Dat de verkeerde weet van geen schaamte. Ik heb de heiden uitgeroeid, hun hoeken zijn verwoest. Ik heb hun straten eenzaam gemaakt, dat niemand daar doorgaat. Hun steden zijn verstoord, zodat er niemand is, dat er geen inwoner is. Ik zeide, immers zult gij mij vrezen. Gij zult de tucht aannemen, omdat haar woning niet uitgeroeid zal worden. Al wat ik haar bezocht heb, waarlijk, zij hebben zich vroeg opgemaakt, ze hebben al hun handelingen verdorven. Daarom verwacht mij, spreek de Heere, de dagen als ik mij opmaak tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de gemse heiligheid mijn storen uit te starten. Want dit ganse land zal door het vuur mijn ijvers verteerd worden. Gewisselijk, dan zal ik dat het volk in een reine spraak wenden. Omdat ze alle de naam des Heeren aanroepen. Omdat ze hem dienen met een eenparige schelden. Van de zijde der rivieren der moren zullen ze mijn ernstige aanbidders met de dochters mijn verstrooiden mijn offeranden brengen. De tien dagen zult je niet beschaamd wezen, vanwege al uw handelingen, waarmede gij tegen mij overtreden hebt. Want als dan zal ik uit het midden van een weg nemen, die van vreugde afspringen over uw overdij. En gij zult u voortaan niet meer verrekken om mijn heilige bergwil. Maar ik zal in het midden van u dan overblijven, een ellendig en een arm volk. Die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. De overgeblevenen van Israël zullen geen onrecht doen, nog leugen spreken. En in hun mond zal geen bedriegelijke tong gevonden worden. Maar ze zullen weiden en nederliggen en niemand zal er verschrikken. Zingt vrolijk, gij dochters die ons, juicht Israël. Wees blijde en spring op van vreugde, van ganse redden. Gij dochters Jeruzalem, de Heer heeft uw oordelen weggenomen, hij heeft uw vijand weggevaagd. De koning Israëls, de Heere, is in het midden van u, en gij zult geen kwaad meer zien. Ten tien dagen zal dat Jeruzalem gezegd worden, vrees niet, o Sion. Laat uw handen niet slap worden, de Heere, uw God, is in het midden van u, een held. Die verlassen zal. Hij zal over u vrolijk zijn. Hij zal spreken in zijn liefde. En hij zal zich over u verheugen met gejuich. De bedroefde om de bijeenkomst wil zal ik verzamelen. Zij zijn uit u. De schimping is aan last of haar. Ziet, ik zal ten dien tijde al uw verdrukkers verdoen. En ik zal de hinkende boelden. De uitgestotenen verzamelen. En ik zal een stel tot in de lof en tot in de naam in het ganse land, waar zij beschaamd zijn geweest. En ten tien tijden zal ik jullie de herwaarts brengen, ten tijde namelijk, als ik u verzamelen zal, zekerlijk. Ik zal jullie de zetten tot in de naam en tot in de lof onder alle volken der aarde. Als ik uw gevangenissen voor uw ogen wenden zal, zegt de Heer.
De tekst voor de prediking van morgen is uit de profeet Zefania. Het derde hoofdstuk daarvan, het 12e vers. We noemen nu Zefania 3, vers 12, waar Gods woord de tekst al dus luidt. Maar ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen. We willen het met elkaar overdenken, het overblijfsel des Heeren. Dan zien we het eerste wat zij in zichzelf zijn. Dat is ellendig en arm. Het tweede wat zij door genade beoefenen. Dat is dat ze de Heere vertrouwen. Een derde dat de Heere zelf ze doet voortbestaan. Hij zal ze doen overblijven. Het overblijfsel des Heeren. Ten eerste wat zij in zichzelf zijn. Ellendig en arm. Ten tweede wat zij door genade beoefenen. Dat ze de Heere vertrouwen. En ten derde dat de Heere zelf ze doet voortbestaan. Ik zal mij doen overblijven. Geliefde apostel Paulus die schrijft in Romeinen 11 vers 4... dat er in deze tegenwoordige tijd nog een overblijfsel is naar de verkiezing der genade. Dan wijst hij op het vastigheid van het verbond van God, dat er altijd een volk zal zijn, tevoren gekend en in de tijd geroepen, het volk van God. Als een bemoediging, want het kan te donker voor de kerk uitzien. Het kan zo klein worden, ik las het in de kloofbelijdenis, dat kunt u ook lezen, als het over de kerk gaat, dat ze haast geen gestalte meer heeft. Zo klein, zo minimaal, en toch, dat er dan toch een overblijfsel is. Dat zal er altijd zijn, dat zal er altijd blijven. Wij hebben wel eens een bemoediging nodig, als we rondom ons zien hoe de zaken erbij staan, ook in de wereld en in de kerk vandaag. Want de kerk is niet meer zo in achting, nooit geweest, maar nou helemaal niet meer. De kerk staat in de verachting. En we zien dat en we horen dat telkens weer. Als we op de omstandigheden zien, dan zakt de moed ons in de schoenen. Maar als we op de Heer en zijn woord letten, dan krijgen we weer moed. Ik dacht ook ten opzichte van deze tekst, als we die met aandacht mogen lezen. Want het werk van God gaat toch door. Zijn huis wordt toch vol. Er zal geen klauw van achterblijven. En de Heere die zal, omdat hij zo getrouw is, al sterk zijn werk volenden. Dat mag een ziel ook wel eens personeel geloven. Dat hij het ook voor mij zal doen. En dan blijft het gebed, o levensbron, wil bijstand zenden. Wij dachten te midden van de roerige tijden, in de gisting des geestes, dat we moeten letten dat God nog werkt. Er worden nog mensen bekeerd. Meer is dat we denken, hoor. Meer is dat te denken. Ook jonge mensen. Ook heel ver hier vandaan. Maar ook wel dichtbij. Maar God werkt door. Er is en er zal zijn en blijven een overblijfsel naar de verkiezing der genade. En van die alle geld, wat onze tekst zegt, dat de Heere dat doet overblijven. Dat is een ellendig en een arm volk. En die zullen op zijn naam vertrouwen. Nou maar de vraag, hoor ik nog tot dat volk? Onderzoek het maar. Het is de onderzoek waard, hoor. Want je hebt maar één ziel. Het gaat op een eeuwigheid aan. En we hebben een bedriegelijk hart. En de duivel is een leugenaar. En die kan ook als een engel des lichts bij je aan boord komen, hoor. En dan kan hij je heel wat wijs maken. En dan is hij een verklager der broeder, is hij zeker. Want die zegt dag en nacht, jij bent er geen van. Dat kan je toch zo wel zien, jij hoort er niet bij. Dat kan je in alles wel merken. En die er helemaal niet bij horen, zegt hij, maar jij hoort er wel bij, hoor. Zal meevallen, hoor. De duivel is een leugenaar. Wij hebben het eigenlijk veel te weinig over de duivel, dacht ik. Veel te weinig. Gods woord spreekt er veel van, hoor. Van die duivel. In de eerste Bijbelboek lees je al van hem. In het laatste ook nog. Maar dan lees je, dan wordt hij in de put geworpen van vuur en zilver. Dan is hij rijk uit. Dan is hij rijk uit. Maar nu, hij is nog de overste der wereld, hoor. En dan gaat rond als een briesende leven, als een engel des lichts. En ik raad u aan, mag God het geven, dat het gebed vermenigvuldigd wordt, verlos ons van de boze. ook ten opzichte hiervan. Heere, geef ons wat nodig is om dit woord ook in alle eenvoudigheid en duidelijkheid in uw midden neer te leggen. En geef ons met elkaar een goed uur dat het goede woord Gods mogen smaken, ook in deze. Dat er bemoediging in mogen liggen. Dat we ziende naar binnen en naar buiten, waar moet het heen? Dat we dan in het geloof mogen zien over alles heen. En het mogen zeggen dat de Heer nou toch nog een volk overgelaten heeft. Het is wel een ellendig en een arm volk. De wereld is erop uitgekeken. En de godsdienst ook. Zijn er helemaal op uitgekeken. En die zijn druk bezig om dat laatste rest nog kon het zijn helemaal van de aarde te verdelgen. Maar God heeft de hand over dat volk opgeheven. Hij is hun schild en hun betrouwen. En daarom zullen ze nooit uitgerukt worden. Maar ze zullen beklijven tot in de eeuwigheid. We gaan daar stilstaan bij deze tekst. En die we bedoelen als een troostwoord voor degene die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden. Voor het vrome zaad van die op God betrouwde. Het overblijfsel des Heren, waar ze in zichzelf zijn, wat ze door genade beoefenen en wat de Heren dat volk doet voortbestaan. Geliefde, onze tekst is uit de profetie van de profeet Zefanja. Zefanja, je hoort tot de profeten die wel het minst gehoord worden in de kerk. Men kent hooguit zijn naam. En zijn boek dat hij geschreven heeft is ook maar klein. Het zijn maar 3 hoofdstukken. Maar het is wel rijk van inhoud. We kunnen het in 3 delen verdelen. Ten eerste bevat het de bedreiging van het gericht Gods over de hele wereld. Ten eerste. Ten tweede behelst het de vermaning tot bekering tot de levende God. Ten derde voorspelt aan het overblijfsel naar de verkiezing der genade de heerlijkheid van de Messiaanse tijd. Uit dat derde deel nu is onze tekst. In zeer krachtige taal predikt hij het oordeel Gods over de onboetvaardigen. Maar ook in zeer schone taal predikt hij de genade Gods over de boetvaardigen. Maar ik zal in het midden van hun overblijven, een ellendig en een arm volk, die zullen op mijn naam vertrouwen. Deze profeet Zefanja leefde in de tijd en profeteerde ten tijde van de koning Josia. U weet, het was een godvruchtige koning van Juda. En die sloegen op 1 aanbeeld. Die diende dezelfde God en dat van harte. Hij trad tegen de Baaldienst op, de profeet Zefanja, maar die koning Josia niet minder. Het waren beide reformatoren. Ze zochten de ware dienst van God te herstellen. En dat kun je zien, als het in het hart is om God te vrezen, dan komt het ook naar buiten openbaar. Zij zullen mijn lof vertellen. Daar hoeven we niet aan te twijfelen, dat gebeurt zeker. Al is gebrekkig, maar het is er. En als het er niet is, dan is er iets niet in orde. Als de vreze Gods in het hart is, dan komt het ook naar buiten openbaar. En dan in ieder op zijn plaats waar God je gesteld heeft. Er kan een hoge plek zijn, maar ook heel gering. Heel gering. Maar het is allemaal onder beding van genade, als op de plek waar we staan, bij tijd en wijle iets mogen zeggen en laten zien dat God het waard is om gediend en gevreesd te worden. Ieder op zijn plek. Josia op de troon en Zefanja in de bediening als profeet. Die hebben iets met elkaar gemeen. Die kunnen iets niet uitstaan. Die kunnen iets niet hebben. Wat kunnen ze dan niet hebben? Wel, dat een Heere niet gevreesd wordt. En dat de dienst des Heeren zo in verval raakt. Dat kunnen ze niet hebben. De verzaking van de dienst God en de krenking Gods van zijn eer. Dat was zo bij koning Josia en dat was zo bij de profeet Zefania. En dan moedigde die Zefania de profeet, die koning Josia aan en ook dat volk van God dat daar in dat land was. En zo is er veel goeds tot stand gekomen. Een zegen als een koning zo een helper heeft. En toch, het was er ook allemaal geen goud wat er blonk. Dat is eigenlijk nooit in de wereld. Er was een groot tekort ook onder alles door en ondanks alles. En wat was dat dan? Dat bleef bij het volk aan de oppervlakte. Het leek heel wat. Het was niet zoveel. Het was meer een geveinsdelijk onderwerpen. Innerlijke vernieuwing des harten. Ware verootmoediging kon je er niet vinden bij de meesten. En daar richt nou zijn prediking tegen. En ondanks hij het zo duidelijk zei en krachtig zei, ja, als er één was die de goddeloze hem aanzet, hem kwalijk zal gaan, dan was het Zefania het wel. In bewoordingen, u hebt het kunnen horen. Maar ze gingen toch gewoon door. Laat hem maar praten. We doen toch wat we zelf willen. Daar kwam het op neer. En hij heeft het oordeel aangekondigd. En het is gekomen. Ze zijn er om in ballingschap gekomen. En te midden nu van die oordelen die de Heer over Israël zou uitstorten, heeft hij ook gepredikt dat de Heer zijn verbond zou gedenken. Als de Heer zou komen om Israëls hovardij te straffen, zouden er velen door de Heer in zijn toren worden weggenomen. Maar dan zou er toch nog een overblijfsel blijven. Er zou toch nog een volk overblijven. En dat zegt nou onze tekst. Maar ik zal in het midden van hun overblijven, een ellendig en arm volk, die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Dit woord werd vervuld toen de Heere bij de wegvoering naar Babel van het volk Israëls een klein gedeelte van dat volk liet overblijven. Wel was dat volk ellendig en arm, maar de Heere deed toch zijn verbond niet teniet. Hij dacht aan de eed die hij voorheen aan Abraham deed. Ons tekstwoord slaat dus eerst op Israël. Daar is het toegericht. Dat volk des verbonds van een oude dag. Maar dit woord heeft ook perspectief. Het heeft ook een geestelijke strekking voor verre tijden. Het heeft betekenis voor alle eeuwen. Voor alle geslachten en onder alle omstandigheden. Voor zijn kerk en voor zijn volk. En dit woord blijft nog altijd ook van kracht. Nog zegt en toont de Heere dat hij ten allen tijde een volk op aarde heeft doen overblijven. Het volk der verkiezing. En nu is het een woord van rijke troost. Voor Gods kerk in deze wereld. Vooral in tijden dat het donker is. De grote vraag is nu wel wat wij onder dat overblijfsel hebben te verstaan. En wie nou tot dat overblijfsel behoren? Gods woord geeft daarop een duidelijk antwoord. Daartoe behoren alleen het ware volk Gods. Niet alle die de naam van Christen dragen. Alleen zij die de waarachtige wedergeboorte des harten deelachtig zijn. En dat is echt niet aan hunzelf te danken. Dit heeft zijn oorsprong in de drieënige God, de verkiezende liefde des vaders, een overblijfsel is het, naar de verkiezing der genade. Laat zij in zichzelf zijn. Ja, daar moeten we een antwoord op geven. Ten eerste stellen we vast, de Heer heeft een volk op de aarde. En met dat volk getuigt een apostel Petrus dat het een uitverkoren geslacht is. Een heilig volk, een verkregen volk. En dat volk, daar staat van, heb ik me geformeerd en die zullen mijn lof vertellen. Vreemd dat nou Zefanja dat volk hier noemt een ellendig. En een arm volk ziet die man dat niet verkeerd. Is dat geen onjuiste taxatie? Is dat niet in tegenspraak met zoveel andere uitspraken in Gods heilig woord? Dit is wel genoemd een orakelwoord. En dat is voor velen ook in onze tijd, ook toen, maar nu ook. Omdat ze niet weten wat het inhoudt, wat ermee bedoeld wordt. Ze spreken dat tegen. Ook door een optochtelijke bekering die ze hebben, hebben ze er maar moeite mee om dat nou over te nemen. Ellendig en arm. Dat zit in de negatieve hoek, wordt gezegd. Och, er wordt nogal afgegeven op dat volk van God. Er wordt uit de hoogte over gesproken. En ook geschreven. En dan heel eenzijdig. En ze hebben de genezergen. Zo overtuigd zijn ze van eigen gelijk. Dat ze het zelf als een soort roeping zien. Om daar tegenin te gaan. En dan zijn dat in hun ogen naïvelingen. Malcontenten. Fundamentalisten. Ja, we zouden dat vocabulaire kunnen uitbreiden, maar ons lust dat niet. Het is een secte, en dat is bijbels, die overal tegengesproken wordt. Ellendig en arm. Het staat er. Het staat er zo. En het moet er blijven staan ook. Want het is zo, het is zo. En wie die maar enigszins de praktijk der godzaligheid kent in de oefening, die zal die woorden van harte overnemen. Ja, zo is het. Dat is gesproken naar het hart van Jeruzalem. Ellendig en arm. Ik ben ellendig, arm en naakt. O God, mijn helper in de ellende, kom mij te hulp. Wil bijstand zenden. Uw komst is die mijn heil volmaakt. Ze bevinden het al zo dat het is zoals het er staat. En dan zie je dat er zo eenzijdig gesproken wordt en uit de hoogte over dat volk die dat nou geworden zijn door genade, ellendig en arm. Bij al de kritiek die er is op dat volk, moeten we dit altijd maar goed onthouden. Ten eerste, dat al de rijkdom buiten hen ligt. Ze hebben dat kapitaal zelf niet in hun bezit, maar moeten daaruit door genade bediening Gods bediend worden. Ze blijven in zichzelf met de genade vaak in hun waarneming genadeloos. U weet het toch, genade is een armmakende daad in de mens. En hoe meer ze ontvangen, hoe meer ze het nodig hebben. En hoe lediger zij worden in zichzelf, in elke stand van leven, ellendig en arm. Dat zijn de vaders in Israël, dat zijn de moeders in Israël, dat zijn ook de zuigelingen. In het begin, in de voortgang, dat is een kindertrek. Arm en noodruchtig. Is dit nou niet, hoor ik weer, in tegenspraak met de schrift? Is dat volk nu werkelijk zo arm? Want bij herhaling getuigt de schrift al van hun rijkdom. Ze worden zelfs wel gelukzalig gesproken, wel gelukzalig het volk wiens God de Heer is. Het volk dat hij zich ter erven heeft verkoren. We zouden een optelling kunnen doen van hun bevoorrechting en rijkdom. Onberouwelijk zijn ze door de God verordineerd, uitgeroepen ten eeuwige leven, gekocht door Jezus bloed, verzegeld door een heilige geest, uit alle geweld des duivels verlost, Christus tot hun eigendom geworden. En o zoveel meer, wie zal dat geluk naar waarde beschrijven? En toch, Zefanja noemt hen toch ellendig en arm. En waarom? En waarin dan? En nou is deze tekst op, die wordt op verschillende manieren uitgelegd. Om aan die klem te ontkomen van dat arme en dat ellendige. En dan wordt er gezegd, dat zijn verdrukkingen en vervolgingen. Als een kerk in de vervolging is, bijvoorbeeld in Rusland momenteel, en waar ook de druk nog behoorlijk is, dat die mensen ellendig en opdruftig zijn, dat is begrijpelijk. Door heel bijzondere omstandigheden. En er anderen die zeggen weer dat deze donkering bestaat in het persoonlijke zielenleven. Als er donkere tijden zijn, weer het ongeloof door de ziel vaart, op duisternis, op verschrikkingen en overvallen. Als dat zo is, dan zou het dus meer een zich zo gevoelen zijn dan dat het in werkelijkheid zo zou zijn. Nee, dit volk voelt zich niet als ellendig en arm, maar ze is het. Weer anderen die denken dat ze dit zijn omdat ze verkeerde wegen gaan. Dat het daarom zo is. Hoewel het zeker waar is dat er een donkerheid over de ziel komt in afwijkende wegen. Toch moeten we de reden deze ellende en armoede niet zoeken in tijdelijke omstandigheden. Van welke aard die ook mochten zijn. Dit is ook de doelstelling van de profeet niet. Het is dit. Onder alle omstandigheden, of die nu momenteel gunstig of ongunstig zijn, is dat volk arm en ellendig. Zo was dat vroeger, zo is het nu, en zo zal dat blijven van geslacht tot geslacht. En niemand komt zijn ellende en armoede ooit te boven. Zulk een overblijfsel zal de Heer in het midden van zijn kerk nu overblijven. Ellende en armoede, die hebben ze met elkaar gemeen. Ze zijn dat in zichzelf. Zo zegt de tekst dit eigenlijk. Ze bevinden dat dus van binnenuit. Wat is die ellende dan? O zoveel. Het is dit. Het verdorven deel dat na ontvangen genade er toch nog is. Die ellendigheid die leeft en die wordt gevoeld. Ze zijn ellendig wat betreft de bedenkingen des vleesjes en die zijn legio. De inwerpselen van de duivel. De zonde en de wereld is hun leven niet meer. Maar de zonde leeft nog wel in hen. Ze hebben aan alle zonden de oorlog verklaard. Maar ze zullen die ellendige mens tot hun dood toe moeten meedragen. Het is ook een arm volk. Dat is het ook. Het een staat in verband met het ander. Geestelijke armoede. Die hebben in zichzelf niks. Het is zelfs een weldaad niets te hebben. Hoe verder op de weg, hoe armer. En waarin zijn ze dan arm? U zegt, oh, zoveel, waar moeten we hier beginnen? Waar zouden we hier toch eindigen? Het meest wel zijn ze arm aan dadelijk leven. Daarmee zijn ze eigenlijk het meest gebaat. Ook arm aan geloof. Kunnen dat zelf niet maken. Arm aan licht. Tenzij de Heilige Geest hen bijbels licht geeft. Arm aan hoop. Ofschoon de wanhoop er niet is. Arm aan vrede, troost, blijdschap. Ja, waarin is een kind van God al niet arm? Het ontbrekende kan niet geteld worden, zegt Salomo inderdaad. En zo wordt hier een volk getekend dat met lege handen staat. Altijd met de bedelstaf. Hun verkeer gedurende de troon der genade om geholpen te worden elke keer weer met genade voor genade. Toch gelukkig die mens die dat toch kent. Zalig zijn de armen van geest. Hunder is het koninkrijk der hemel, heeft Jezus zelf gezegd. Dat zijn de zuchters, de vragers, de klagers. Die kunnen geen rechten laten gelden. Want ze hebben alles verbeurd en alles verzondigd. Die moeten nou echt van genade leven. Mijn genade is u genoeg. Hun recht ligt alleen in Christus. Doch het is een vergunning om op hem te mogen pleiten. Die blijven nou klein voor God. En in die weg wordt groot en goed van God gesproken. Armen heeft hij met goederen vervuld. Rijken heeft hij ledig weggezonden. Ons tweede punt. Wat zij door genade nou beoefenen. Wat beoefenen ze dan? Dat is op de naam des Heren betrouwen. Daarin worden de geloofswerkzaamheden van dat volk voorgesteld. Er wordt dus nu wel iets meer van hen gezegd. Dan alleen dat ze maar ellendig en arm zijn. Het zou droevig zijn als dit het laatste woord zou zijn. Die staat er. Dat is een aanduiding. Dat zijn zij die tot Gods kerk behoren. Betrouwen. Vertrouwen. Dat is een kinderlijke eigenschap. Ik lees van Abraham, de vader der gelovigen. Hij geloofde. Dat is vertrouwde. Op hoop tegen hoop, overmits hij hem getrouw geacht heeft, die het beloofd had. Om te betrouwen moet er een verhouding tot een Heere zijn. Daar moet grond voor zijn. Er is veel zogenaamd vertrouwen zonder grond. Wij mogen wel vertrouwen zonder grens, maar niet vertrouwen zonder grond. Daar ligt een onderhandeling, daar ligt een belofte aan te grond. Groot als we dat vertrouwen waar hiervan gesproken wordt mogen oefenen. Want dat behoort tot het wezen des geloofs. Het geloof van zondag 7. Niet alleen kennis en toestemmen, maar ook niet minder het vertrouwen. Ik weet, het wordt niet altijd beoefend. Maar in beginsel is het in het hart. Het komt in een toevlucht, nemen de weg tot God uit. Zie mij, Heer, die elk moet duchten, tot u vluchten. O mijn God, verlaat mij niet. Zij zullen op hem betrouwen. Betrouwen is nog een sterkere uitdrukking dan vertrouwen. Betrouwen zegt geheel en al, met alles wat men is, aan de Heer zich overgeven. doet van zichzelf afzien en tot een Heere opzien. In wat vertrouwen ze? Wie vertrouwen ze dan? Waarop vertrouwen ze? Op die naam waar we zingen in het plan, die daar is zo heilig, zo groot en zo goed. Ze vertrouwen op de naam des Heeren. Met die naam bedoelt de profeet Jehovah. In die naam ligt uitgedrukt een verbondsrelatie met het volk. In die naam zijn al de deugden God samengebundeld. Zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid, zijn genade, zijn wijsheid. Al wat in God is, is in die naam betrokken. En de samenvoeging van zijn eigenschappen is zijn heilige natuur of wezen zelf. En dat geloof, vertrouwen heeft nu een vaste grond. Daarin wordt Gods almacht zijn steunsel, Gods wijsheid zijn sterkte. Wat kan de alwetendheid en de rechtvaardigheid Gods een oorzaak ook van blijdschap zijn? Alle eigenschappen Gods worden een verlustiging en een pleitgrond tevens. Wat kan er gepleit worden op die naam? Denk aan Mozes, wat zult gij dan met uw heilige naam doen? Hebt u wel eens mogen pleiten, die naam mogen noemen en tot die God gegaan zijn? Christus, daar lees ik van, die heeft, die is gekomen om dat te verklaren, om die naam Gods te verklaren. Vader, zegt hij, ik heb uw naam geopenbaard. Dat is niet alleen bekendgemaakt, maar ook in zijn diepe betekenis naar voren gebracht. Maar niet op God. Niet op Gods naam. Veel eer op zijn geld, zijn bezit, zijn verstand, zijn kracht. En godsdienstig bouwt hij zijn vertrouwen op deugd en plicht. Om de Heere te stellen tot een toevlucht, dat kent hij niet en wil hij niet ook. Wie het dan wel doen, dat is nou het voorrecht van hen die God vrezen. Die mogen het beoefenen bij tijden en ogenblikken. Daartoe van de Heere zelf bewerkt, zij zullen, staat er daar zeer beslist. Het is dus niet wellicht of misschien of twijfelachtig. In dat zullen ligt uitgedrukt dat ze met een belovend God te doen hebben. Het is trouw al wat hij ooit beval. Wij zijn bondsbrekers, maar hij niet. Hij gedenkt zijn verbondsgestadig. Wij hebben een wantrouwen bestaan. Wij verdenken en betwijfelen het van binnen. De Heere in zijn welmenendheid. Van nature hebben wij een vijandig en een gode wantrouwend bestaan. De nieuwe mens niet, die wil, die vertrouwt, maar de oude. En die staan twee in elkander. De nieuwe natuur wil volgen en wil onvoorwaardelijk het leven in Gods hand, in zijn leven in Gods hand stellen. Maar de oude mens niet. En die moet sterven. En die houdt de Heere en onderhoudt hij zijn eigen werk. Door telkens dat vertrouwen toch weer op te wekken. Dat ze weer met een dadelijk geloof geloven dat de Heere getrouw is. Hij is zo getrouw als sterk. Dat er gezegd wordt, als gewoon mij een leger belegerde, zo vertrouw ik hierop. In kinderlijke afhankelijkheid. Het is een dagelijkse strijd. En het is hun gebed om dat betrouwen te mogen beoefenen. In die weg eigen krachten te verachten. Eigen wijsheid, waarheid achter. Een afhankelijk en aanhankelijk leven hebben. Zijn op de Heere aangewezen in alles. Het is en blijft een ellendig en een arm volk. Zo hoeven op de hulp van de wereld niet te rekenen. Die zijn haar tegen. De duivel is hun tegen. De wereld is hun tegen. Maar God is voor. En wat kan er dan toch eigenlijk tegen zijn? Zij zijn ellendiger, arm, laag in de wereld, maar. Maar de zulke heeft God uitverkoren. Wat niets is. Omdat hij hetgeen wat iets is beschamen zou. Zij zijn toch Gods overblijfsel. Want er is een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken, zegt de Heer. Ik heb ze mezelf overgelaten, Romeinen 11 vers 4. En die nu, die alleen, die allemaal, die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Die bekwaamt hij me op zijn naam te vertrouwen. En hoe groter hun beproeving en armoede in de wereld is, des te meer zullen ze hebben om op God te leunen en te steunen en te vertrouwen. Ze hebben ook niet anders. Waar zullen we heen gaan? Waar zullen wij nou heen gaan? Bent u nou zo'n arme? Bent u nou zo'n ellendige? Bent u ook zo'n betrouwende? Er zijn er nog. Ook in onze tijd. De vraag is maar, ben ik het nou? Ben ik het nou? Die zullen op de Heere vertrouwen. Het is hun dagelijkse strijd en gebed om dat betrouwen te mogen beoefenen. In dat vertrouwen ligt hun kracht. Al schijnt alles tegen. Hij die uw naam in waarheid kent. Dat gaan we zingen op Psalm 9, vers 10 en vers 18. Hij die uw naam in waarheid kent. Kind, zal Heer op u en zijn ellend vertrouwen, wel gij nooit iets zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En het 18e vers. Noodruftigen vergeet God niet, nog laat hen eindeloos in het verdriet. De ellendig volk mag op hem wachten, hij zal hun hoop niet steeds verachten. 10 en 18 van Psalm 9. Thank you. ons derde punt. Dat is dat de Heere zelfs het doet voortbestaan. En dat komt ter uitdrukking in die woorden als het heet... Ik zal ze mij doen overblijven. Ik zal mij doen overblijven. Een ellendig, een arm volk. Hij zal ze doen overblijven, staat er. Dat is door de genade Gods. De Heere zegt het en hij zal het ook doen. Hij is geen mensenkind dat hij liegen zou. En daarom is het voortbestaan van dat volk ook gewaarborgd. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding in de wereld. Er zal altijd een kerk zijn. Troostvolle belofte. Dat nietige, dat kleine, dat verachte, dat blijft. En dat sterke, dat machtige, dat schone, dat rijke, dat vergaat. Dat vergaat. De wereld gaat voorbij. Met al haar begeerlijkheid. Som maar op, noem maar op wat er niet is. Maar wie de wil van God doet, die blijft in de eeuwigheid. Nou, en diegenen die de wil van God doen in de tijd, dat zijn ellendige en arme mensen. Een bemoedigend woord, dacht ik ook in onze tijd. Waar zoveel afbraak is en zoveel verwarring is, zoveel verlating is. Oh, alles verlaat mekaar en noem maar op. Ook op kerkelijk terrein, ook op geestelijk terrein. Dan is verval groot. En de Heere zegt van zijn kerk, ik zend u wel schapen te midden van wolven. Dat is nogal wat. Schapen te midden van wolven. De zieten is een eenvoudig kind van God. Die heeft het niet zo makkelijk. Nooit gehad in de wereld. Zal het nooit makkelijk krijgen ook, maar nu toch helemaal niet, dacht ik. Die voelen zich eenzaam. Dat is bijbels, dat is bijbels. Eenzaam ben ik hem verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer, psalm 25. Ze horen zo weinig naar het hart van Jeruzalem spreken. Ze horen zo weinig een levende, bevindelijke, godvruchtige taal. Het is allemaal zo hoog, zo optochtelijk, zo beschouwend. Hij kan er niet bij. Hij kan er niet bij. Het arme zondagsleven. Dat wordt doorgaans niet verstaan. En er wordt verkeerd over geoordeeld. En als ze eens had mogen vertellen uit hun oefeningen van de praktijk der godzaligheid, uit de zelfkennis en uit de zelfverfoeiing, of uit de bekommering van hun hart, dan blijkt het dat het niet verstaan wordt, niet overgenomen wordt ook. Het lijkt wel een onverstaanbare taal, die talen Kanaans. Het wordt zielig gevonden, zielig. Nogal niks zeggend. De talen Kanaans, men lacht erom, men lacht erom. Nou is er een grote geestelijke spraakverwarring. Geen wonder dat een kind van God eenzelvig wordt. Zich wat gereserveerd gaat opstellen. Meest zwijgt. Soms met een gevoel van verlatenheid. Moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Ook kerkelijk. Wat een twisten over de kerk. In de kerk. Er wordt een samengaan voorgestaan. Intensief wordt eraan gewerkt. Met hen die toch in alles van ons verschillen. En er gaan er uit elkaar die bij elkaar horen. En zo maken we elkaars handen slap. Wat zal er nou nog overblijven? Ik denk aan ons opkomend geslacht. Ze noemen dat een generatieconflict. Oh, dit is zeker, God werkt nog onder jonge mensen. Zo staan de feiten erbij. En toch. Hoort wat de profeetje van jou zegt. Ook nu nog. Maar. Ondanks dat alles. Ik zal in het midden van u doen overblijven. Een ellendig en een arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Het was in de dagen van Zephania ook donker. Dat kunde kerkelijk en op geestelijk terrein. En toch zag de profeet in die duisternis een lichtstralen. De Heere zal zijn werk in het leven houden. Het zal van geslacht tot geslacht een overblijfsel zijn naar de verkiezing der genade, ook in onze tijd. Er is veel reden om te klagen, maar niet enkel klacht. Niet doorvloeien daarin. In de plaats van de vader zullen de zonen zijn. De Heilige Geest werkt nog altijd in de kerk als organisme. En daardoor zal hij zich ook als instituut zal zij blijven bestaan. Een levendmakende toebrenging tot zijn kerk zal voortgang hebben. Zij zullen komen en de Heere toegevoegd worden, zegt de schrift. Was dit niet zo, de kerk zou verstarren. Maar de drie-enige God waarborgt een overblijfsel. Daarom minacht die kerk niet om haar kleinheid, haar geringheid. Zij is de vergadering van alle ware christgelovigen. Daar worden de middelen der genade bediend. Daar is de bedeling van het genadeverbond. Daar is Christus met zijn voorbidding, op wiens voorbeden de Heilige Geest openbaar wordt in zijn kerk. Door die te vermeerderen, door die te bewaren, door toebrenging, de levendmaking, dat harde harten week worden. Dan waait de levende adem des geestes door zijn kerk en we zien het onbegrepen werk Gods, de Heere werk nog, ook nu nog, is er een overblijfsel naar de verkiezing der genade en dat geeft sterkte en moed ook aan Gods knechten. Hun arbeid is niet ijdel in den Heere. Zaai uw zaad in de morgenstond. Trek uw hand des avonds niet af. Plant, maak nat. God geeft de wasdom. Al is het soms wenende, ga door het zaad zaaiende. Ga door dienaars, opzieners, opvoeders. Heeft acht of dat de Heer er nog toevoegt. En de kleinste ritseling van leven, wees er maar blij mee. De eis tot de kerk geruit en blijft. Dat ze in haar prediking blijft wijzen op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. De eis der bekering wordt diep in de conscientie gedrukt. Dat bewaart voor veel veruitwendiging. Zou hier ook misschien niet een van de oorzaken liggen van het verval van de kerk? Er zijn zoveel kerkelijke vraagstukken en dogmatische verschillen. Het is niet denkbeeldig dat het vraagstuk der waarachtige bekering eronder leidt. We moeten niet de kerk prediken. Ook niet de christen. Nog eenzijdig en uitsluitend het verbond. Maar vooral en met onderscheiding een rijke Christus en een arme zonde. Gods belofte falen niet. Hij zal doen overblijven. Met die gedachte vervuld heeft de kerk des Heren altijd toekomst. Er kan uit deze benarde tijden nog wel eens geestelijke opbloei uitgeboren worden. En dan sluit de geliefde een vraag: behoren wij nou tot dat overblijfsel. Het is een voorrecht dat de kerk des Heren mag behoren ook uitwendig. Maar het komt erop aan of we een levend lid zijn van die kerk. Daar kunnen we ons wel in bedriegen. Ik weet het maar, al te gemakkelijk wordt het woord gelovigen in een onderwerpelijke zin genomen. En nu mogen we hier niet gaan generaliseren of gaan verwarren, want genade is geen gemeengoed, het is strikt persoonlijk. Het heeft kenmerkende eigenschappen. Het nieuwe leven draagt ook de onbedriegelijke kenmerken. En wie, wat zijn dat dan? Nou, wat onze tekst zegt, dat is ellendig en dat is arm. Nou, een vraag, kent u nou uw geestelijk gemis? God werk leert ons eerst het gemis kennen. Wat hij in de wedergeboorte krijgt, gaat hij in zijn gevoel missen. Vertrouwen, dat is een tweede kenmerk. En ga nou eens terug in je gedachten. Naar je eerste toebrenging. Want de kinderlijke aanhankelijkheid was er toen. Toen vertrouw je den Heere alles toe. Maar dan ook alles. Nou, kenmerkende eigenschap. Een ellendig en een arm volk dat toch op God vertrouwt. God nodig heeft. Waarin in God ziet. Wat de keuze op die God gevallen is. Welzalig is de mens. Die vast op hem betrouwt. Wat een bemoedigende waarheid. Ellendig en arm blijven ze in zichzelf. Doch er is een alvermogend God die hun zijde kiest. Hij schaamt zich niet hun God genaamd te worden. En Christus schaamt zich niet hun broeder genaamd te worden. Het is allemaal in en door Christus. Die arm is geworden. Daar hij rijk was. Omdat hij door zijn rijkdom en zijn armoede ons rijk zal maken. Hij heeft altijd zich gewend tot het ellendige en tot het arme. Hij is tot hen ingegaan bij die armen om hen rijk te maken. Christus is nu verheerlijkt. Hij zit boven in de hemel, de rechterhand van zijn vader. En van daaruit regeert hij de kerk. En brengt hij toe tot de gemeente die zalig wordt. Die Heere leeft en heeft gezegd, zie je me met u. Al de dagen. En hij trekt zijn hand nooit meer af van diegene waarin hij zijn hand sloeg. En hij rust niet. Voordat ze zijn daar, waar de ellende en de armoede voor eeuwig weg is. Want wening en zuchting zullen wegvlieden. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. En dan wordt het waar en mij hiertoe, door u bereid, opnemen en uw heerlijkheid. Amen.